Welkom bij de CIA-podcast. Voor het eerste jaar hebben wij een podcastcommissie van de studievereniging Criminologie in Actie, waarin wij, Janne, Milou, Nathaniel, Pum, René en ik, Alika, in gesprek gaan met verschillende gasten uit het criminologisch werkveld. We gaan het hebben over verschillende criminologisch relevante thema's waar de gastsprekers ons hopelijk veel over kunnen vertellen. Ook zullen we jullie iedere aflevering een criminieuwtje van de maand brengen, waarin we een actueel en opvallend criminologisch nieuwtje zullen toelichten. We hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij en we wensen jullie veel luisterplezier met de eerste aflevering. Die wordt gehost door Pum en René.
Hoi luisteraars, laten we ons even voorstellen.
Ik ben René, ik ben 20, ik ben tweedejaars criminologie studenten. Ik volg op dit moment het vak inleiding strafrecht en mijn favoriete serie op dit moment, of favoriete crime serie, is Hawaii Five-O. En jij Pum?
Ja, ik ben Pum. Ik ben 19 jaar, kom uit Schoonhoven. Ik ben ook tweedejaars, maar ik volg op dit moment geen vak. Ik ga mijn tweede jaar splitten, dus ik ga reizen en stage lopen. En ja, mijn favoriete serie is toch wel White Collar.
Het crimineeltje.
Voordat we verder gaan met de aflevering, hebben we eerst een crimineeltje voor jullie.
Ja, een paar dagen geleden werd Rotterdam uitgeroepen tot de moordhoofdstad van Nederland. Er werden in 2022 maar liefst 16 mensen door geweld om het leven gebracht in onze stad. En in de gehele politieregio Rotterdam stond de teller zelfs op 26 slachtoffers. Op de tweede plek staat Amsterdam. Daar werden 11 mensen door middel van geweld gedood. In heel Nederland kwamen in het afgelopen jaar totaal 133 mensen door moord of doodslag om het leven. Dat is iets meer dan de jaren hiervoor. In 2021 waren dat er 126 en in 2020 121.
Wow, best veel.
Ja, hè? Had jij dat verwacht?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, ik ook niet. Laten we doorgaan naar de aflevering. Even tussendoor. Deze aflevering is gesponsord door Crimibox.
We hebben een pakket van Crimibox ontvangen. Crimibox maakt en verkoopt onopgeloste moordzaken als een modern detectivespel. Aan de hand van bewijsmateriaal, politieverslagen, rapport van de lijkschouwer en nog veel meer zal je er als een echte detective alles aan moeten doen om de verdachte te pakken te krijgen en de moord op te lossen. Het spel bevat ook een real-time dimensie. Zo ga je speuren op Instagram en Facebook profielen en bel of mail je met de verdachte van de moord. De moordzaak is met 4 vrienden in 1 avond op te lossen. Wij gaan er vanavond al mee aan de slag. Welkom bij de eerste aflevering van de CIA-podcast. Vandaag zullen wij, René en Pum, in gesprek gaan met Jan van der Werken. Hij zal ons vandaag wat vertellen over PTSS bij de politie. Hartelijk welkom, Jan.
Een hele goede middag.
Zou je wat meer over jezelf willen vertellen, je even voorstellen?
Nou ja, ik ben Jan van der Werken. Ik werk als projectleider, teamchef in de Blauwe Haven Rotterdam. Dat is een afdeling van de politieeenheid Rotterdam. En daar vangen wij mensen met mentale overbelasting, zoals PTSS, op. Politieagenten.
Oké, dank u wel. En hoe bent u precies bij deze functie terechtgekomen?
Een aantal jaren geleden ben ik oud-marinier. Toen ben ik van Rotterdam via Vlissingen naar Londen gaan roeien. En mariniers zorgen voor elkaar. En wij wilden het project doen voor buddies in nood. Mariniers die in nood zijn. Tijdens het roeien kwamen we erachter dat heel veel buddies in nood eigenlijk aan de roeien waren geslagen. En dat het hele roeien op zich, dat het iets met hun deed. Ze hoorden weer ergens bij. Ze waren bij een groep mensen die dezelfde taal spraken. En ze hadden uitdagend doel voor ogen. Een aantal jaren later besloten we hetzelfde te gaan uit te proberen met politieagenten. Ik was toen nog chef opsporing. En in hetzelfde jaar was er recovery training, waar ze middels ademhalingstechnieken stressreductie doen, was gestart. En de buddy project. En een jaar later, Phoenix. En mij hebben ze gevraagd, vanuit de ervaringen met de oud-mariniers, om dat project te leiden.
Oké, heel interessant. En wat doet u dan precies? Of hoe ziet een werkdag voor u er dan eigenlijk uit?
Toen ik begon, was ik 1 keer in de 2 weken stuurman. En begeleidde ik de mensen in de boot. Sprak met ze over wat ze op dat moment bezig hield. Later is mijn functie weer veranderd. Dus wat ik nu doe, is 4 verschillende projecten aan elkaar verbinden. Onder 1 noemer, 1 afdeling. Het maken van een inrichtingsplan. Zorgen dat ervaringen die we gedaan hebben, dat die gebruikt worden om nog beter zorg te kunnen verlenen aan collega's. Dus ik heb nu echt een leidinggevende functie. En ik praat alleen maar in uitzonderlijke gevallen nog met de collega's, deelnemers noemen we die, met de deelnemers. Ik zorg daarna dat de mensen die er werken, die de collega's ondersteunen, dat die de juiste opleiding krijgen, dat die voldoende gefaciliteerd worden om het werk te kunnen doen.
Oké, interessant. U benoemde net de Blauwe Haven Rotterdam.
Zou je even, in ieder geval ook voor de luisteraars, kunnen toelichten wat de Blauwe Haven Rotterdam precies is en wat het doel daarvan is?
Ja, de Blauwe Haven Rotterdam. Sommigen denken van haven Rotterdam. Nou, dat heeft hier niks mee te maken. Het is Blauwe Haven als in blauwe politie. Haven, veilige plek. En Rotterdam, omdat we in de eenheid Rotterdam werken. Daar zitten 4 deelprojecten in. Collega's die uitgevallen zijn, die proberen wij zo goed mogelijk op te vangen. En weer richting werk te krijgen. Dat is bij Phoenix, dat is het reïntegratiebureau. Bij recovery training kunnen zij middels stressreductie tools aangereikt krijgen. Tools voor lijf, om in ieder geval in balans te blijven. En middels een sloeproeier bieden ze een uitdaging. En met lotgenoten samen in de boot weer deel te nemen aan een normaal bestaan. Dan heb je het buddyproject. Daar krijgen ze een maatje die ze ondersteunt. Soms bij boodschappen doen, soms bij moeilijke gesprekken of een luisterend oor.
Oké. Okay. En dit is dan alleen voor de politieeenheid uit Rotterdam dan, als ik het goed begrijp?
Nou, wat je ziet is dat veel eenheden hebben een soortgelijk iets. Alleen zo uitgebreid als we dat in Rotterdam op dit moment hebben, dat is nog nergens. We zijn daarin wel koploper in het bieden van de optimale zorg en steun aan collega's. Dus je hebt bijvoorbeeld in Noord-Holland heb je een team Vitaal. Maar dat is niet zo uitgebreid als wij dat doen. En dan ergens anders heb je wel een reïntegratiebureau of er wordt geroeid. Maar de koppelingen die wij op dit moment maken en richting een vaste afdeling in de eenheid gaan, dat is nog nergens.
Oké, okay, en zouden jullie die ontwikkeling wel willen doormaken? Dat het ook op andere locaties plaats zal vinden?
Er draait op dit moment een programma. Dat heet Speciale Aandacht en Zorgspas. En die zijn op dit moment aan het beschrijven vanuit het landelijk programma. Dat in iedere eenheid een soortgelijke afdeling moet komen.
En de agenten die dus kampen met diverse mentale klachten, hoe komen die dan precies bij de Blauwe Haven terecht? Gaat dat via de politie zelf, via intern bij de politie?
Op dit moment, veruit het merendeel, gaat via de teamchef of de bedrijfsarts. Die melden de mensen aan bij ons. De teamchef ziet als eerste dat er uitval is. En de bedrijfsarts, daar komen de mensen. En die kan dan op een gegeven moment zeggen van, nou, ik denk dat het goed voor jou is om naar de Blauwe Haven te gaan. En daar te gaan starten. Er zijn ook collega's die collega's aanbrengen. Of mensen die zichzelf aanmelden. En iedereen die bij ons binnenkomt, maakt eigenlijk niet uit waar de aanmelding vandaan komt. Dat mag heel divers zijn. Uiteindelijk moet wel de teamchef, want die is lijnverantwoordelijk, die moet toestemming geven dat iemand bij ons geplaatst wordt.
Oké, okay. En welke mentale klachten, om het zo maar even te noemen, komen er vaak voor?
Veruit het merendeel is PTSS, zo zijn we ook begonnen. Uiteindelijk hebben we de stap gemaakt naar mentale overbelasting, omdat we ook burn-out depressie kregen. En we hebben nu ook een aantal mensen met een acute vorm van Alzheimer. Maar die vinden bij ons nog steeds in de prikkelarme omgeving, met de juiste ondersteuning, kunnen zij nog redelijk werkzaam bestaan leiden.
Oké, okay, dankjewel.
Ja, binnen de Blauwe Haven houden jullie dus veel bezig met agenten met PTSS. Zou je misschien een korte uitleg kunnen geven van wat PTSS precies is?
Nou ja, PTSS is een posttraumatische stressstoornis. Het meest lastige aan PTSS is dat het niet uniform is. Niet uniform in hoe de mensen het gekregen hebben. Niet uniform in hoe ze behandeld moeten worden. En niet uniform in hoe het zich uit. Dus dat maakt ook lastig om PTSS echt goed te duiden van dit is het en dat doet het met mensen. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die PTSS hebben, die dit vandaag horen en zeggen van ja, maar wat er nu verteld is, daar herken ik mijzelf niet in. Omdat het heel divers is. Dus iedere begeleiding moet je echt individueel gaan benaderen van wat heb jij nodig? Je kent een chronische PTSS, dat is langzaam opgebouwd in de loop der jaren. Dus iemand maakt te veel zware incidenten mee. En die hebt diegene niet een goede plek kunnen geven. En je hebt acute PTSS. Er gebeurt iets heel groots, traumatisch. En op dat moment val je uit met PTSS-verschijnselen. En als je gaat kijken naar, we praten dan over triggers. Het kan soms zijn dat iemand bij een bepaalde temperatuur niet meer in staat is om te werken. Dat hij flashbacks krijgt, dat hij teruggeworpen wordt naar een incident. Het kan geluiden zijn, het kan een geur zijn, het kunnen beelden zijn. Dus het is heel divers van wat op een gegeven moment bij iemand weer die herinnering oproept. En het lastige is dat die herinnering is levensecht voor diegene. Dus die zit er middenin, alsof hij het weer herbeleeft.
Ik las op het internet dat PTSS sinds 2013 is erkend als beroepsziekte bij de politie. Wat bedoelen ze daarmee?
Het heeft enige tijd geduurd voordat men PTSS als zodanig kon duiden. Je ziet die ontwikkeling in de hele psychologie daarin van wat mensen kan overkomen. En op een gegeven moment wist men, er is PTSS. Maar hoe ga je dat duiden? En hoe vind je de relatie tussen werk en hetgeen wat iemand, waar iemand op dat moment last van heeft? En in 2013 heeft de politie gezegd van, ja, wij weten nu hoe wij kunnen vaststellen hoe PTSS opgelopen is door het werk en wat we daarmee aan moeten. En dat is ja, allemaal vrij jong nog.
Ja, precies. Is het ook echt vaker zo bij politie dan in de normale samenleving?
Nee, het merendeel is in de zorg.
Zou u misschien ook een getal kunnen geven van hoeveel agenten met PTSS kampen?
In Rotterdam zitten we jaarlijks op een aantal van 300 mensen die in de behandeling zitten in de aanvraag richting beroepserkenning. Dus dat aantal blijft een beetje gelijk, maar dat zit rond de 300. En er werken bijna 7000 mensen in Rotterdam. Er is ook veel, wij vangen op dit moment 125 collega's uit Rotterdam en de omliggende eenheden op. En daarnaast zit een even groot aantal roeit in het land van de andere collega's. Dus wij zien het ook toenemen, de uitval. En we zien nu ook een verschuiving van waar we eerst collega's rond de 40 jaar hadden, zien we ze nu al aan het begin van 20.
Ja, want ik kan me voorstellen dat PTSS voor personen die daar last van hebben en in het algemeen toch nog wel gezien kan worden als een moeilijk onderwerp om over te praten. Is er sprake van een soort, misschien een taboe omtrent dit onderwerp onder politieagenten? Of niet meer? Was dat vroeger wel? Of is dat aan het veranderen?
Nou, je ziet wel een verandering. Het lastige is, PTSS nemen ze eigenlijk het eerste thuis waar, de thuissituatie. Ze zien dat de partner, de man of vrouw, die verandert. Op het werk houden ze vaak nog de schijn hoog vanuit trots, schaamte. En dat heeft wel een aanloop vaak, omdat ze niet willen erkennen, omdat het ook wel eens een zwakte gezien. Op het moment dat ze dat voorbij zijn, dan zie je dat mensen er heel open zijn. Je ziet ook een groep mensen die eigenlijk heel makkelijk aangeven, ik heb PTSS. Omdat als je eenmaal die erkenning hebt, wordt dat toch anders beschouwd dan als ik heb een burn-out of ik heb een depressie. Dat PTSS eigenlijk gelijk gekoppeld wordt aan van, oh, er is iets jou overkomen, dus je kan er niks aan doen. Dus je ziet wel dat de stap om te zeggen ik heb het, die is groot. Maar op het moment dat ze het hebben, dan zit daar wel veel meer begrip.
Oké, en is daar een verandering in te zien tussen de jaren heen? Dat het bijvoorbeeld, want u vertelt net dat de stap om te erkennen dat iemand kampt met klachten voor PTSS best wel groot kan zijn. Is die stap altijd al heel groot geweest? Was die vroeger groter? Of?
Nou, die stap wordt wel langzaam kleiner. Maar dat gaat wel langzaam. En je ziet, als ik nu kijk bijvoorbeeld de eenheid Rotterdam, dat de eenheidsleiding heel erg bewust is met van, wij willen het goede. Er werken veruit de meeste mensen in de Blauwe Haven als je met alle eenheden vergelijkt. We gaan dadelijk over de 30 collega's heen die echt zich met collega's bezighouden. Dus dat is een ongelooflijke erkenning. Ga je dan richting sectorhoofden of een laag teamchefs. Nou, daar zie je hele goede. En je ziet er ook nog bij die zeggen PTSS bestaat niet. En ga je dan richting collega's, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Dus ik zeg altijd maar, we zijn op de goede weg. Maar de weg kent nog wel wat hobbels.
Ja, precies. U noemt dus net al dat sommige mensen zeggen dat PTSS dan niet zou bestaan. Die daar dan nog niet zoveel erkenning voor hebben. Is daar een verschil in tussen leeftijd bij collega's? Dat bijvoorbeeld oudere collega's toch nog wat meer zeggen van PTSS bestaat niet. En dat juist bijvoorbeeld wat jongere collega's ja, toch makkelijker vinden om ja, erkenning te geven aan PTSS?
Laat ik zeggen, ik zie verschillende mensen. Je hebt mensen die heel operationeel ingesteld staan, zijn. En die vooral vinden dat je hard moet werken. En, in de operatie bezig moet zijn. Die hebben er wat meer moeite mee. Dan de leidinggevende die heel mensgericht is. En zegt, mijn primaire verantwoordelijkheid is leidinggeven aan mensen. Ik denk, maar dat durf ik... Nou ja, ik ga het hier toch hardop zeggen, maar... Wat ik wil zeggen is van, ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar het lijkt erop dat oudere collega's nou, daar wel een inhaalslag moeten maken en dat jongere collega's veel meer met die ontwikkeling meegaan.
Ja, en nou, u vertelt net ook al wel dat het toch al per persoon ja, kan verschillen hoe die naar PTSS kijkt. Zit er misschien toch ook nog een verschil in als je kijkt naar geslacht, bijvoorbeeld mannelijke collega's tegenover vrouwelijke collega's? Of maakt dat ook niet heel erg uit?
Nou, volgens mij zie ik daar niet een verschil in tussen mannelijke en vrouwelijke collega's. Nee. Ik denk wel dat vrouwen door de bank genomen makkelijker hun gevoelens uiten. Dus dat wel eerder naar voren komt. En als ik de vergelijking maak, dan hebben we misschien evenveel mannen en vrouwen. Maar procentueel gezien hebben we meer mannelijke collega's in de eenheid Rotterdam dan vrouwen. Dus uiteindelijk is die vrouwen zijn iets meer vertegenwoordigd. Maar daar, ja, die gaan gewoon gemakkelijker met gevoelens om.
Ja, oké. Nou, u vertelt net ook dat ze binnen de politie... ja, dat jullie wel onderweg zijn naar het beter bespreekbaar maken van PTSS binnen de politie. Maar dat er toch nog wel ja, wat hobbels in de weg zijn. Wat zou er volgens u nog moeten veranderen om PTSS of andere mentale klachten beter, nog beter bespreekbaar te maken?
Ja, ik denk dat tijd nodig heeft. Als je kijkt wat wij nu doen, we gaan binnenkort, volgend jaar starten we met een campagne waarin alle thuisadressen in ieder geval een flyer krijgen met informatie over de Blauwe Haven. Omdat we ervan uitgaan dat thuis het als eerste waargenomen wordt. Er zal in de opleiding zullen dit soort onderwerpen veel beter aan bod moeten komen. Mentale weerbaarheid zal opgehoogd moeten worden. Dus je moet dan echt kijken naar de selectiekant, de opleidingkant. En daarnaast ook in de operatie. Het lastige is dat bijvoorbeeld de meeste politieagenten willen een ploegenstructuur hebben. En een ploegenstructuur biedt meer zorg naar elkaar. Dan weet je eigenlijk heel veel van elkaar. Omdat je elkaar dagelijks ziet. De andere kant willen ze graag een intakerooster hebben, omdat het privé heel goed uitkomt. Nou, en dat is iets wat strijdig is met elkaar. Ja, daar zullen keuzes in gemaakt moeten worden.
Ja, en waarom is het zo belangrijk dat politieagenten met PTSS bij jullie komen en niet naar de reguliere gezondheidszorg gaan?
Nou, wij zijn veel beter.
Ja, maar wat maakt dat jullie die agenten een betere begeleiding kunnen bieden?
Nou, wat wij doen is, wij zijn collega's die collega's ondersteunen. Dus wij bieden geen therapie. Dus je ziet naast ons gaan ze gewoon naar de therapeut. En dat kan een psycholoog zijn, een psychiater, maatschappelijk werker, zitten ze gewoon in de behandeling. Wij behandelen niet. Onze kracht is dat wij vaak, op het moment dat ze wat vertellen, kunnen reflecteren aan onze eigen situatie. We hebben bijna iedereen heeft hetzelfde meegemaakt. Dan heb je toch een ander gesprek. Als ik recovery training neem, bij een, nou laten we een voorbeeld nemen van een fysiotherapeut. Je hebt ergens last van, je gaat naar de fysio en dan krijg je een handleiding van wat je thuis allemaal moet gaan doen. Bij recovery training wordt een uur lang of 5 kwartier doen we daar in de praktijk. Dus we geven geen beschrijving mee. Nee, we gaan gelijk met de mensen daar aan de slag. En dat lijkt therapeutisch, hè? Het schuurt daar soms tegenaan. Maar wij geven ze dan echt tools die we hanteerbaar maken en die ze in de praktijk gaan uitvoeren.
Ja, dank u wel. René, heb jij nog vragen?
Ik heb verder geen vragen.
Zijn er nog dingen die u kwijt zou willen?
Nou, iemand met PTSS is heel goed in staat om de wereld van zich af te duwen. In zijn of haar gedrag. En soms zie je dat iemand ogenschijnlijk... Kan die wel motorrijden, kan die fietsen, maar die kan niet naar de supermarkt. of die wil niet meer werken. En als mens zijn we heel erg goed in staat om iemand te veroordelen. En wat ik zou willen is, als je iemand in de omgeving met PTSS hebt en die zegt, ik kom, we hebben weliswaar afgesproken, maar ik kom niet. Of ik kan dat wel, maar dat andere niet. Dat gewoon te accepteren. Diegene te volgen. En als je zegt, ik kom nu niet. Nou, oké, misschien de volgende keer wel. In plaats gelijk van, wat een gezeur, wat een gezeik. En als je onaardig gedrag ziet, denk dan altijd bij jezelf van, het is niet mijn vriend of vriendin, maar het is de ziekte die nu spreekt. En dat maakt het hanteerbaar.
Dank u wel. Mooie woorden. Ontzettend bedankt ook voor je tijd en medewerking aan deze podcast. Ik denk dat dit er weer was. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie het super interessant vonden. En natuurlijk dat jullie ook naar de volgende aflevering zullen luisteren. Kunnen we al verklappen waar die over gaat, René?
Ik denk dat we dat nog maar even geheim houden.
Deze podcast is van de studievereniging Criminologie in Actie. Ben jij nou student aan de Erasmus Universiteit en nog geen lid van CIE? Check dan even onze website voor meer informatie en hou sowieso onze socials in de gaten, want er komen nog heel veel vette dingen aan.
Mocht je naar aanleiding van het luisteren van deze aflevering willen praten met iemand over je mentale gezondheid, van jezelf of een ander, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon, een studentpsycholoog, een huisarts of iemand anders waar je je comfortabel bij voelt.